Hartelijk welkom, ook zoveel nieuwe gezichten. Misschien is het goed om even heel in het kort iets te vertellen wat we dit weekend al hebben gedaan. We zijn gisteravond begonnen door heel duidelijk de vraag te stellen, ken je Jezus persoonlijk? We hebben toen het voorbeeld genoemd van iemand die zei, nee, ik ken hem niet persoonlijk en ik ben hem ook nog nooit tegengekomen. Toen hebben we gezegd, dat klopt, je kan de Heer Jezus ook nooit tegenkomen als je hem niet kent. Je kan alleen maar iemand tegenkomen die je kent. Er kunnen duizenden mensen je passeren en soms kom je één bekende tegen. Maar duizenden mensen passeren je wel. Het kan zijn dat God in jouw leven al zo vaak langs jou is heen gegaan. Zonder dat je het weet. Je moet zeggen, ik ken de Heer Jezus niet. Eén ding is zeker, hij kent jou wel. En toen hebben we gezegd, misschien is het goed om gewoon dan maar de Heer Jezus aan je voor te stellen. Wie die is. En dan kan je dat nou doen uit persoonlijke ervaring. Daar hebben we ook iets van gedeeld. Maar we hebben het belangrijker gevonden om te zeggen, wie zegt nu God de Vader dat Jezus is? En we hebben gezien dat God de Vader Jezus God noemt. Het woord was bij God en het woord was God. En dat woord is vlees geworden. En het geweldige is dat God al zijn welbehagen heeft in de Heer Jezus. Dat betekent dat hij zo'n belangrijke persoon is. Dat je hem moet kennen in je leven. Dat het ook de moeite waard is om hem te kennen. En dat je voor hem mag gaan leven. We hebben ook gezien wat de Heer Jezus van zichzelf zegt. En hij getuigt, ik ben, ik ben, ik ben. En hij noemt elke keer wat anders wie hij is. En als je dat leert, wie hij is, dan ontmoet je hem heel vaak in je leven. Dan zeg je, ja, dat is de Heer Jezus. Hij bracht licht en hij is het licht. Hij opende een weg en hij is de weg. Hij sprak de waarheid en er is maar één waarheid. En elke keer ontmoet je de Heer Jezus in alle facetten van zijn leven. We hebben ook gezien wat de Heilige Geest over de Heer Jezus zegt. De Heilige Geest neemt alles uit de Heer Jezus en hij verkondigt het ons. En hij heeft maar één verlangen, de Geest van God, en dat is om Jezus te verheerlijken. En hij doet dat, als het mogelijk is, door jou en door mij heen. We zagen ook hoe Johannes Jezus heeft leren kennen. Die discipel die altijd heel dicht bij de Heer Jezus was. Zo dicht dat hij kon weten wie Jezus was. En hij zegt, ik heb hem aanschouwd. Ik heb niet even naar hem gekeken, maar ik heb hem aanschouwd. Ik heb dat hele beeld van Jezus constant in me opgenomen en ik weet wie hij is. En dan zegt hij, hij is de enige geboren zoon van God, vol van genade en vol van waarheid. En gelukkig staat het in die volgorde, hebben we gezegd, vol van genade. Als we dat niet als eerste ontdekken, dan loop je bij de Heer Jezus weg. Want die confrontatie kan je niet eens aan. Maar hij is ook vol waarheid. En dat betekent dat je Jezus leert kennen, dan leer je ook de onwaarachtigheid kennen in je eigen leven. En dat is goed, want dan mag je komen tot een schuldbelijdenis. En de Heer Jezus gaat steeds meer gestalte aannemen in levens van mensen die met hem omgaan. Ik vind het altijd prachtig als ik mensen zie die al langer getrouwd zijn. Die gaan steeds meer op elkaar lijken. Moet je maar eens op letten. Niet uiterlijk, maar ze doen hetzelfde. Ze kijken hetzelfde, ze lopen hetzelfde, ze reageren hetzelfde. Ja, er zijn ook mensen die gaan op een hond lijken, maar dat komt omdat ze die drie keer per dag uit moeten laten. Ja, dat krijg je natuurlijk ook. Waar je mee omgaat, zeggen we wel eens, daar word je mee besmet. Nou, dat kan gebeuren. Maar het geweldige is, als je mensen ziet die op de Heer Jezus lijken, dan is één ding zeker. Ze gaan heel vaak met de Heer Jezus om. Ze weten hoe hij reageert op mensen. Ze weten hoe hij wandelt. Ze weten hoe hij leeft. En je gaat dat van de Heer Jezus overnemen. Dat is natuurlijk geweldig als je op de Heere Jezus mag gaan lijken. Dat is ook de bedoeling dat we iets uitstralen van de Heere Jezus. We zeggen, zo was Jezus. En dan kom je de Heere Jezus tegen door middel van mensenlevens. Je ziet wat gebeuren. En vanmorgen zijn we een stapje verder gegaan. En hebben gezegd, het geweldige wonder is als mensen de Heere Jezus hebben leren kennen. En als ze door genade, die genade deelachtig zijn geworden en een kind van God zijn geworden, zegt de Bijbel, dan is daar een groeiproces. En dat groeiproces, dat is dat je groeit naar een volgende keuze, namelijk de keuze van het volgen van Jezus. Dat je niet alleen maar een christen wordt en gewoon voor jezelf blijft leven, maar dat je zegt, ik wil heel bewust de Heere Jezus volgen. Ik wil een discipel worden van hem. En ik heb ook iets verteld in mijn eigen leven, dat dat een hele moeilijke keuze voor mij was. Dat ik niet alleen maar mijn hart aan de Heere Jezus mocht geven, als ik dat zo mag uitdrukken. Maar dat ik ook mocht zeggen, Heer, hier is mijn leven. Wilt u er maar mee gaan doen wat naar uw wil is? En ik had een technische opleiding en ik dacht een heel ander beroep te gaan uitoefenen. Maar God riep mij om een bijbelschoolopleiding te volgen en in de dienst van God fulltime te gaan werken. En God heeft me jarenlang gebruikt in Nederland en nu werk ik wereldwijd in heel veel landen van de wereld om de boodschap van God te mogen brengen. En ik ben blij dat ik in Nederland nu ben, dan ben ik eens wat dichter bij huis, want ik ben meestal heel ver van huis. En dan leer je onder culturen van mensen steeds weer dat die boodschap van de Heere Jezus, die geldt eigenlijk overal. Dr. Billy Graham zei vroeger altijd, en die reisde de hele wereld af, hij zegt, overal in de wereld zijn de mensen hetzelfde en ze hebben allemaal een redder nodig. En dat merk ik nu ook, nu ik zoveel reis, de mensen verlangen overal weer naar een verlosser en die verlosser heet Jezus Christus. Vanmorgen zagen we hoe we een discipel van Jezus konden worden. We hebben geleerd dat we daar 4 stappen voor moeten maken. Om een discipel te worden van Jezus. Vanavond willen we eigenlijk stilstaan bij een discipel en het kruis wat hij moet dragen. En ik wil aan een van jullie vragen om een tekst voor te lezen uit de Bijbel. Uit Lucas 9, vers 23. Wie zou dat even hardop willen voorlezen? Lucas 9, vers 23. Als iemand het gevonden heeft, lees het dan even voor. Lucas 9, vers 23.
En hij zeide tot allen, zo iemand achter mij wil komen, die beloven zichzelf en nemen zijn kruis op dagelijks op en volgen mij.
Ja, dat is een beetje de centrale tekst voor vanavond waar we over willen nadenken. Er staan 3 hele belangrijke dingen in dit ene vers. In de eerste plaats zegt Jezus, indien iemand achter mij komen, die verloochenen zichzelf. Jezelf verloochenen. Dat wil niet zeggen dat je dan je identiteit verliest, dat je dan ineens een heel ander mens moet worden, dat je dan ineens moet veranderen. Nee, je blijft gewoon dezelfde mens met hetzelfde karakter, met dezelfde eigenschappen. Alleen verloochen je jezelf in die zin dat je niet meer op jezelf wil vertrouwen. Dat je het niet meer van jezelf verwacht. Vanmorgen hebben we de tekst geciteerd uit Lucas 14. Wie vader en moeder niet haat, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn broers, zijn zusters, die kan mijn discipel niet zijn. En we hebben gezegd dat dat woordje haat, dat betekent dat je niet op ze moet steunen. Dat ze nooit op de eerste plaats mogen staan in je leven. Ook niet staat erbij je eigen leven. En hoe gemakkelijk kan je niet terugvallen op jezelf? Jezelf verloochenen betekent dus letterlijk dat je zegt van ik verander niet, ik blijf dezelfde, maar ik vertrouw niet langer op mijzelf. En dan het tweede wat er genoemd wordt, dat is dagelijks je kruis opnemen. En daarnaast staat dan dat we Jezus moeten volgen. En dat heeft allemaal te maken met discipelschap. In de eerste plaats wil ik zeggen dat je zelf verloochenen betekent dat je Christus op de eerste plaats wil stellen. Ik heb vanmorgen die graadmeter als het ware aangegeven. Dan kan je bij jezelf een test doen en gezegd dat voordat iemand tot geloof komt, gaat het om ik en ik. Komt iemand tot geloof, dan gaat het om ik en Christus. Groeit die geestelijk door, dan gaat het om Christus en ik. Maar het moet uiteindelijk worden Christus en Christus. Dat is het doel waarvoor God ons roept om werkelijk zo volkomen Christus in ons leven centraal te stellen. Paulus zegt niet ik, maar Christus leeft in mij. Iemand zei eens, als je het leven van Paulus opensnijdt, dan komt Christus daarin tot openbaring. Nou, je durft de vraag bijna niet te stellen, maar hoe is het nou met ons leven? Ik heb wel eens gedacht, veronderstel dat we nou vanavond een film zouden draaien hier over jouw leven of over mijn leven. Wat denk je, zou je ook blijven kijken? Of zou je zeggen, ja, ik moet toch nodig weg, ik heb nog zoveel te doen. Waarom? Omdat je weet dat het een film is dat constant over jou gaat of constant over mij. En dan zien mensen ineens hoe je nou eigenlijk werkelijk bent. Je kan hier zoals een mooi zitten en meezingen en mee de Bijbel openen. Maar als nu alles uit je leven is verfilmd zou worden en dat zichtbaar zou worden. Hoeveel zou er dan zichtbaar worden van Christus in ons leven? Ik denk dat we dan moeten constateren, nou, met die zelfverloochening is het eigenlijk niet zo best. Want jezelf verloochenen, dat betekent inderdaad dat je jezelf niet kent en dat je jezelf wil wegcijferen en dat Christus op de eerste plaats moet komen. Dat betekent dat je in je leven dus heel duidelijk prioriteiten moet stellen om Christus zichtbaar te maken in je leven. En prioriteitsstelling, dat is iets waar heel veel mensen moeite mee hebben. Ik geloof in de volgende prioriteitsstelling. God moet op de eerste plaats staan. In de tweede plaats moet mijn vrouw en mijn kinderen staan. In de derde plaats moet mijn dagelijkse werk staan. En in de vierde plaats moet staan het werk voor de Heere God in de kerk waar ik mag leven. Misschien zeggen vrouwen, nou, dat moet ik goed onthouden. Want ik sta op de tweede plaats en zijn werk op de derde plaats. Je kan natuurlijk maandag of dinsdag zeggen van nou, ik heb gehoord in het weekend, ik hoef niet naar mijn werk, ik moet eerst bij jou een poosje blijven. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling, want je moet je vrouw wel onderhouden. En dat betekent dat je ook naar je werk moet. Maar ik bedoel dat vooral te zeggen dat mensen zo in hun werk kunnen opgaan, dat het ten koste gaat van hun huwelijk. En dat is niet wat God wil. U zegt maar het werk van God helemaal op de onderste plaats. Ja, het werk van God op de onderste plaats. En dat kan als God zelf maar op de eerste plaats staat. Er is een heel groot gevaar dat je dat verwisselt. En dat je zo actief bent in de kerk dat het werk voor de kerk op de eerste plaats komt en God op de laatste plaats. Ik ken dat ook in mijn leven, vooral in de beginperiode. Ik heb een jaar gehad waar ik in één jaar 17 kerstfeesten moest leiden. Ik was een echte kerstloper wat dat betreft. 17 kerstfeesten. En 14 dagen voor kerst kreeg ik een blinde darmontsteking en ik werd opgenomen in het ziekenhuis. Bij iedereen duurde het een paar dagen, bij mij duurde het 3 weken. En ik dacht, Heere God, hoe kunt u nou een evangelist opnemen rond de kerst? En toen ik in het ziekenhuis lag en ik de Bijbel ging openen, dat was heel wonderlijk, ik opende 3 keer zomaar de Bijbel en 3 keer werd ik bepaald bij 2 woorden in de Bijbel. Later heb ik ontdekt dat het ook maar 3 keer in de Bijbel staat en dat waren de 2 woorden geen plaats. Geen plaats. Geen plaats. En God liet me zien, er is plaats voor 17 kerstfeesten. Maar er is geen plaats voor mij. En vanaf dat moment is mijn hele agenda veranderd. En heb ik gezegd, Heere God, ik wil dat u zelf op de eerste plaats staat in de prioriteitsstelling van mijn leven. En dat het werk voor u op de onderste plaats staat. En ik moet je zeggen dat dat zo geweldig functioneren kan. Prioriteitsstelling. Dat betekent dat je jezelf moet verloochenen, elke keer weer opnieuw. En dat je moet zeggen, het gaat om de dingen die wezenlijk belangrijk zijn in ons leven. Christus op de eerste plaats. Het gaat niet om ons. En de Heere God wil ons eigenlijk helpen om te sterven aan onszelf. Want van nature hebben we dat niet. Maar we moeten sterven aan onszelf als we een discipel zijn van de Heere Jezus. En hij heeft ons daar een hulpmiddel gegeven. Misschien kan je de eerste sheet even laten zien. Het beeld in het midden, getekend als een hart, is eigenlijk het beeld van jouw leven, jouw ik, jouw persoonlijkheid. Ons hart, waar de uitgangen des levens zijn. En het geweldige is dat een discipel iemand is die niet meer zit op de troon van zijn eigen hart en leven. Maar de Heer Jezus Christus eigenlijk in zijn hart centraal wil stellen. Ik kan niet al die teksten lezen, maar schrijf ze op en lees dat voor jezelf eens rustig door. Maar dat hart van ons, daarin zitten wij nog zo vaak op de troon. En we hebben gezegd dat de I van ons ik een gebogen I moet worden. En dat is de C van Christus. Nu, wat zien we? Dat de Heere over het hart een kruis heeft gelegd. En dat betekent, als wij een kruis moeten dragen in ons leven, dan hebben we in ieder geval de kans om te sterven aan ons ik. Maar we hebben net gelezen, in die centrale tekst van Lucas 9, dat wij onszelf moeten verloochenen en dagelijks ons kruis moeten opnemen. Ons kruis. Er is ontzettend veel gediscussieerd door heel veel theologen over de vraag, om welk kruis gaat het nu eigenlijk in het leven wat ik dagelijks moet opnemen? Is dat nu het kruis van de Heere Jezus? Of is dat nu het kruis wat ik moet dragen in mijn leven? Nou, laten we alle discussies rond die vraag even aan de kant schuiven en laten we gewoon allebei die punten behandelen. Jij hebt een kruis in je leven en ik heb een kruis in mijn leven. Ik kan jouw kruis niet dragen, want dat is voor mij te zwaar. En jij kunt mijn kruis niet dragen, want dat is voor jou te zwaar. Ik weet niet of je ooit wel eens die legende hebt gehoord van een man die bij de Heer Jezus kwam en zei, Heere, ik zit met een probleem, het kruis wat u mij te dragen geeft, dat is mij te zwaar. En die legende vertelt dat de Heer Jezus zegt, nou kom maar mee. En hij neemt hem mee naar een hele grote tuin waar allemaal kruisen staan, honderden. En hij zegt, nou zoek dan maar een andere uit. En hij probeert al die kruisen en ze zijn zo zwaar. En eindelijk vindt hij in die tuin een kruis waarvan hij zegt, ja dat kan ik dragen. En hij neemt hem enthousiast op en hij gaat naar de Heer Jezus en hij zegt, Heere, ik heb er een gevonden, die kan ik dragen. En de Heer Jezus zegt, dat klopt, want dat is jouw kruis. Waarom kan je jouw kruis dragen? Omdat je kracht naar kruis ontvangt. Waarom kan ik jouw kruis niet dragen? Omdat dat mij te zwaar is, want ik krijg er geen kracht voor. Ik krijg het wel voor het kruis wat ik moet dragen. Het geheim is alleen dat je dat kruis moet opnemen. Als ik geweten had welke grote lijdensweg ik had moeten gaan in mijn leven, dan had ik gezegd van tevoren, Heere God, dat kan ik niet aan, dat is te zwaar. 13 jaar lang met een zieke vrouw, 8 jaar lang geen woord kunnen wisselen met elkaar. Tweezijdig verlamd. Ik had gezegd, Heere God, ik kan dat nooit aan. Maar wat ik moest leren, door alle pijn en moeite heen, dat was dat ik het dagelijks moest opnemen. En ik heb gemerkt dat het grote geheim is van een kruis te kunnen dragen als je het opneemt. Als je het laat liggen, dan zeg je dat is te zwaar, dat kan ik niet aan, dat is onmogelijk. Maar op het moment dat ik zeg ik neem het op, ik accepteer het, ontvang ik kracht om het te doen. Mijn eerste vrouw lag 5 keer op sterven en 5 keer was het voor 100% zeker dat ze zou sterven. Aantoonbaar op de CT-scan. Als ik dat had geweten, had ik gezegd, Heere God, dat is te zwaar. En God gaf me genade bij de eerste keer. En God gaf me nieuwe genade bij de tweede keer. En God gaf me nieuwe genade bij de derde keer. Ik hoefde niet te leven uit de eerste genade die ik ontving. God gaf het elke keer weer. En dat ontdekte ik toen ik het opnam. Er is kracht naar kruis. Maar die kracht die krijg je pas op het moment dat je het nodig hebt, niet eerder. En elke keer moeten we leren om het op te nemen en te zeggen, Heere, we gaan ervoor, ik accepteer dat wat er op mijn weg komt. Er staat zelfs in onze tekst van vanavond, dat we onszelf moeten verloochenen en dat we dagelijks ons kruis moeten opnemen. Dat betekent dus elke dag. En ik weet dat we ongelooflijk tegen een nieuwe dag kunnen opzien. En dat je soms zo zwaarmoedig kunt zijn dat je denkt, was die dag maar weer voorbij. En het is elke morgen weer dat ik moet zeggen, Heere, ik neem het op. En ik weet dat het gaat, omdat u genade geeft. Maar elke keer als je dat doet, sterf je een stukje aan jezelf. Een kruis kan in je leven een geweldige zegen zijn, ook al is het nog zo zwaar. Er staat in de Bijbel, dat is goed voor een man als hij in zijn jeugd een last draagt. Dat willen we niet, maar het is goed om een last te dragen in je leven. Ik zie dat aan mensen die nog nooit wat hebben meegemaakt, die hebben geestelijk ook vaak geen wortels. Maar als er een last in je leven is, word je meer verdiept. Ik kan me nog herinneren dat ik in Israël was met een aantal mensen. En toen was daar een heel groot stuk land. En er stonden allemaal palmboompjes. Die waren niet hoger dan 1 meter. En de man die dat verzorgde, die had op elke palmboom, op de kruin daarvan, zo'n grote steen gelegd. En wij vroegen aan de gids, waarom doen ze dat? En toen zei hij, nou, wij leggen stenen op de kruin van een palmboom, zodat die palmboom niet de gelegenheid krijgt om naar boven te groeien, maar dat die eerst groeit naar beneden in de aarde en wortels schiet. En we houden de kracht naar boven tegen. Hij zegt, en dan een tijdje later wordt de steen weggehaald en je ziet dat die boom krachtig groeit door de wortels die onder de aarde zijn. Dat gebeurt ook in jou en mijn leven. Als God een last in je leven heeft gegeven, een kruis wat je moet dragen, dat je zegt, inderdaad, het geeft verdieping in de gemeenschap met God. In die dagen dat mijn vrouw in het verpleeghuis was, toen had ik 2 binnenkamers. Ik had thuis gelegenheid om een kamer te hebben waar ik in gebed kon zijn, maar ook in de kamer waar zij verpleegd was. En mijn leven werd eigenlijk alleen maar een gebedsleven, groeien in de diepte, omdat ik de kans niet kreeg om naar boven te groeien. Last in je leven, een kruis in je leven, kan een zegen worden, zodat je meer vrucht gaat dragen in je leven. Dagelijks je kruis opnemen betekent een stukje sterven aan je eigen ik, zodat Christus openbaar wordt. Nu staan er in het kruis een aantal hele belangrijke woorden. Oh, ik zie ineens, ik heb een afbeelding van Zuid-Afrikaanse taal. Ja, die geef ik ook in Zuid-Afrika. Dat je niet denkt, die man die kan geen eens Nederlands schrijven. Maar dat is Zuid-Afrikaans. Maar ik begrijp, jullie zijn dat wel een beetje gewend met al die Zuid-Afrikanen in de conferenties. En ik hoorde dat er van de zomer weer iemand komt. Dat komt goed uit, want dan zitten wij net in Zuid-Afrika. Dus God stuurt er dan een vanuit Zuid-Afrika naar Nederland. Dan gaat het werk in ieder geval gewoon door. Maar goed, het zijn een beetje dezelfde begrippen. Onder in het kruis, in de verticale balk, daar zie je dat er staat het woord. En dat is het woord van God. En het geweldige is dat wij door het kruis deel gekregen hebben aan het woord van God. In de eerste plaats het woord wat vlees is geworden, de Heer Jezus Christus. Maar wat een wonder dat al die daden van de Heer Jezus ook opgeschreven zijn. En dat mensen geïnspireerd werden door de geest van God om de dingen op te schrijven. Wat een wonder dat wij een Bijbel hebben in onze eigen taal en dat God door zijn woord tot ons hart spreekt. En dat wil God doen in jou en in mijn leven. Dat betekent dus dat God tegen ons spreekt door zijn woord. Iemand zei pas tegen me, ja, God spreekt nooit tot me. Ik zeg, lees je dan wel eens in de Bijbel? Nou, nee, nauwelijks. Ja, als je niet in de Bijbel leest, dan spreekt God ook niet tot je. Dat betekent, als je wil dat God tegen je spreekt, dan moet je de Bijbel openen. We houden ervan om 's morgens onze stille tijd te houden en dan niet alleen maar te bidden en tegen God te spreken, maar God gelegenheid geven om tegen jou te spreken. In dit weekend hoor je het woord van God alleen maar uit de tweede hand. God heeft het eerst aan mij laten zien en ik mag het doorgeven aan jullie. Maar het is zo'n zegen om het woord van God te ontvangen uit de eerste hand. Door het zelf te lezen. Door er zelf over na te denken. Niet alleen maar je Bijbel mee te nemen naar de kerk, maar dat te maken tot een boek voor jezelf. En zeggen, Heere God, u spreekt door uw woord persoonlijk tot mijn hart. En we hebben gisteren een paar voorbeelden genoemd hoe je dat kan doen. Ik zal er één aan toevoegen. Ik heb een paar jaar lang de Bijbel gelezen. Ik heb het vanmiddag nog tegen iemand verteld. En toen schreef ik alles op wat ik niet begreep. Nou, ik schreef velletjes vol, want ik snapte van een heleboel dingen niks. En dan was ik een paar dagen later in een ander gedeelte aan het lezen. En ineens zag ik dat daar een antwoord stond op iets wat ik niet had begrepen. En God begon vragen te beantwoorden vanuit een andere plek in de Bijbel. En ik kwam zondags in de kerk en laat die dominee nou net spreken over die dingen die ik in de afgelopen dagen niet had begrepen. Ja, dat was niet toevallig. Want de man laat zich leiden door de geest van God. En God liet antwoorden geven door de spreker. En ik wist, dat is het. En er ontstond door het lezen van de Bijbel bij vraag en antwoord dat er een relatie ging ontstaan tussen God en mij. Een levende relatie. En ik ontdekte, God spreekt tot mij persoonlijk. Toen God zich openbaarde op de berg Sinaï, toen ging dat met heel veel geweld gepaard. Donderslagen, bliksemstralen, de berg was vol rook en het volk stond van heel ver te kijken. En Mozes zegt tegen het volk, joh, kom nou, laten we God tegemoet gaan. En ze zeiden, nee Mozes, laat God maar tegen jou spreken en spreek jij maar tegen ons. Er is niks nieuws onder de zon, dat doen de meeste gelovigen vandaag. Zeggen, laat de dominee zich maar voorbereiden, wordt hij ook nog voor betaald. Laat hij zich maar voorbereiden, laat God maar spreken tot hem en wij horen het zondag wel. En je ontvangt het woord uit de tweede hand. Maar een discipel is iemand die weet, door het kruis van de Heer Jezus heb ik gemeenschap met God door zijn woord. Want lieve mensen, een discipel is niet alleen maar iemand die zijn eigen kruis draagt, maar die ook het kruis van Christus draagt. En als je dat gaat doen, Ja, dan krijg je het moeilijk in je leven. Dan verklaren ze je voor dwaas. En ze verklaren je voor alles wat mooi en lelijk is. Want je bent iemand die zichtbaar wordt. Die de weg van Christus wil gaan. En je draagt dat kruis van Christus. En als ze hem gesmaad en gehoond hebben, dan zullen ze het ook zijn discipelen doen. Want zijn discipelen staan niet boven de meester. Maar er is nog iets. Als je het kruis van Christus opneemt, dan neem je ook de boodschap op je van verlossing en van redding die er is door het kruis van Christus. En dan heb je de kans om de ander te vertellen wat het kruis betekent voor jou en wat het mag betekenen voor anderen. Ik weet dat God gezegd heeft, het kruis is een dwaasheid voor hen die niet geloven, maar het is een kracht God voor hen die het wel geloven. En als ik het kruis van Christus draag, dan kan het zijn dat een ander door tot geloof komt in dat wat jij mag meedragen aan de boodschap van het kruis. En dat ontstaat door het woord van God. God spreekt tot ons. Het is altijd bij God begonnen en het zal ook altijd bij God beginnen. In elk leven van elk mens. Maar God doet dat door zijn woord. En hij gebruikt zijn woord om mensen te redden. Ik hoor zo vaak mensen zeggen, ja, ik zit te wachten totdat God in mijn leven komt. Nu, ik kan je zeggen, God komt vanavond in je leven. Want hij komt met zijn woord. Het is niet ons woord, het is niet mijn woord, maar het zijn de woorden van God die hij draagt naar jou toe. En de vraag is alleen, wat doen we ermee? Stellen we ons open wat God ons te zeggen heeft? Wie het woord van God lief heeft, staat in een van die teksten, die mag weten dat hij een discipel is van Jezus. Het woord van God liefhebben. Ik weet niet of jij het woord van God lief hebt. Voor veel mensen is het soms een last dat je altijd dat woord moet lezen. Dat je altijd met dat woord moet leven. Maar als je dat woord van God lief krijgt, dan ontstaat er een relatie. En dan zeg je, Heere, wilt u door uw woord tot mijn hart spreken? Er is een lange psalm in de Bijbel, ik zal hem niet voorlezen, want dan zit je om 12 uur er nog. Maar dat is psalm 119. En die psalm, dat is een alfabetische psalm. Maar het alfabet heeft maar 22 letters. Maar elk pericoopje van 8 verzen begint met een nieuwe Hebreeuwse letter uit het alfabet. Dan kan je dat uitrekenen, dat het gaat om 22 van die pericoopjes. 22 pericoopjes. Dat zijn 176 verzen. Wist je dat in 174 verzen, dus twee niet, in 174 verzen, David verwijst naar het woord van God. Het woord van God, de wet van God, de verordeningen van God, de geboden van God. In 174 verzen spreekt David een situatie van zijn leven uit naar het woord van God. Pessimisten vragen dan altijd, in welke twee versen staat het dan niet? Nou, ga eerst die 174 versen maar eens lezen. En dan zou je ontdekken dat het er alleen maar om gaat in het leven van David. Wat zegt Gods woord? Nou, dat is het eerste. Als je kijkt naar de bovenkant van die verticale balk, dan zie je daar het woord gebed staan. En dat is de relatie die wij van God uit mogen hebben. Van de aarde naar de hemel. God spreekt door zijn woord tot ons. En wij mogen tot God spreken door het gebed. En dat is zo geweldig. Alleen, Jacobus zegt, wanneer iemand bidt tot God, moet hij geloven dat hij bestaat. En natuurlijk zeggen we dat we dat moeten geloven. Maar soms hebben mensen het gevoel van, het lijkt wel of God er niet meer is. Leeft God nog wel? Als je bidt, moet je geloven dat God je hoort. Er zijn heel veel mensen die bidden en ze geloven niet. Het heeft geen enkele waarde. Ik heb wel eens verteld dat ik een keer in een bidstond was. En toen was daar een broeder die zo vurig aan het bidden was voor genezing van een andere broeder. En hij bad zo vurig, o God, wilt u deze broeder toch genezen? En terwijl hij aan het bidden was, schoot de genezende lach. Ik kon er niks aan doen. Toen was de bidstond afgelopen en toen keek iedereen natuurlijk naar mij, want ik was in de lach geschoten. En dat nog wel onder zo'n ernstig gebed. En ik keek de mensen aan, ik zei, ja, mijn excuus dat ik moest lachen, maar mag ik ook vertellen waarom ik moest lachen? Nou, dat wilden ze ook wel graag weten. Want het was zo oneerbiedig. En toen zei ik tegen die broeder, ja, u heeft zo vurig gebeden voor de genezing van die andere broeder, maar weet u niet dat hij al lang beter is? Ja, als je bidt voor een zieke, moet je af en toe wel even gaan kijken of hij al beter is natuurlijk. Ja toch, want anders geloof je toch niet in je eigen gebed. Ik weet niet, wat geloven jullie nou van wat je bidt? Je moet jezelf eens testen, geloof ik nou wat ik bid? Nou, ik denk dat we vaak zeggen, ja, ik heb erom gebeden, maar had je dat nou gedacht? God heeft het nog gegeven ook. Ja, je had het wel moeten denken. Want je bidt en je gelooft en God gaat het toch ook doen. God wil dat ook. In Psalm 5 staat het zo mooi, daar zegt de psalmist, des morgens leg ik het voor u neer en ik zie uit. Ja, dat moet je doen. Des morgens leg ik het voor u neer en ik zie uit. Ik bid ervoor en nu ga ik kijken, Heere God, wat gaat u ermee doen? Bidden is de relatie onderhouden met de Heere God. Ik weet niet hoe het in die gebedsleven is. Maar een discipel is iemand die een gebedsgemeenschap heeft. Die één wordt met God zelf. Die zo met God verweven raakt. Waarom? Door het bidden en door het uitspreken tot God. Bidden is iets wat je leren moet. Toen de discipelen de Heere Jezus hoorden bidden, toen zeiden ze, Heere, leer ons bidden. Ze waren zo onder de indruk hoe Jezus bad. Misschien wel de concentratie die hij uitte. Dan zei de Heere, leer ons bidden. Ja, bidden moet je leren. Soms heel eenvoudig. Als je maar gelooft in wat je bidt. Het staat er toch? Indien iemand in mijn woord blijft. Vraag wat gij wilt. En hij zal het u geven. In zijn woord blijven. Dat is een weg voor een discipel. Blijven in dat woord van God. Het betekent dat je met David kan zeggen, Heer, ik berg uw woord op in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondig. Blijven in het woord wil zeggen dat ik gehoorzaam ben aan dat wat God me zegt. En als ik dat doe, dan mag ik vragen in zijn naam, bidden, en hij zal het me geven. Er staat ook in de Johannesbrief, al wat gij vraagt in mijn naam, ik zal het u geven. En dan lezen mensen alsof er een punt staat, maar er staat een komma en er staat erachter op dat hij verheerlijkt zal worden. U zegt, nou dat is geweldig. Al wat ik bid in zijn naam, hij zal het u geven. Ik heb eigenlijk wel zin om van de week eens een paar weken naar Mallorca te gaan. Zo er eens even uit, maar ik heb geen geld voor een ticket. Nou, dan ga ik bidden in zijn naam. Heere God, wilt u me een ticket geven? Want ik ben er eigenlijk aan toe om er eens even lekker uit te zijn. Nou, misschien krijg je het. Maar misschien ook niet. Je zegt, nou, het zal wel niet. Ja, dat weet je pas als je ervoor gebeden hebt natuurlijk. Maar hoe geldt dan zo'n tekst? Al wat gij vraagt in mijn naam, hij zal het u geven. Hij zal u dat geven wat zijn naam verheerlijkt en als je blijft in zijn woord. Weet je, dat is zo geweldig als je dat leert kennen. Want als je blijft in zijn woord en het doel van je leven is dat God wordt verheerlijkt, dan vraag je niet naar allerlei dingen die niet belangrijk zijn. Maar dan vraag je eigenlijk alleen maar wat in dat woord en dat blijven in het woord God aan je openbaart. En als er dingen zijn die God verheerlijken, dan geeft hij je dat ook. Ik moet het alleen geloven. En er zijn mensen die denken dat je daar een heel groot geloof voor nodig hebt. Maar er staat in de Bijbel, als je geloof hebt als een mosterdzaadje, dan zeg je tegen deze berg, verplaats u en het zal gebeuren. Weet je wat ons probleem vaak is? We hebben een geloof zo groot als een berg in een God die zo klein is als een mosterdzaadje. En die niks kan. Maar je hebt maar zo'n klein beetje geloof nodig. Als je gelooft in de God die de almachtige God is. En die gebiedt en het staat. En waarom zeggen we die dingen? Omdat we zo graag willen dat je gebedsleven sterker zal worden. En dat je gaat beleven in je gebedsleven. Dat God je niet alleen maar hoort, maar dat hij je verhoort. Dat je een effectief gebedsleven krijgt. Toen ik pas tot geloof kwam, toen had ik het heel moeilijk met dat begrip woord van God en gebed. Ik was tot geloof gekomen en ik was zo enthousiast. En toen las ik in de Bijbel, bid zonder ophouden. Ik dacht, wat een toestand. Ik heb geen eens meer tijd om naar bed te gaan. 24 uur bidden, bid zonder ophouden. Dan las ik ook nog in Psalm 1 en overpeins het woord bij dag en bij nacht. Ik dacht, nou is dat nou het leven van een christen? Ja, totdat iemand me gelukkig vertelde wat het betekende. En die zei, bidden zonder ophouden betekent gewoon dat je moet bidden in regelmaat. Simpel. David bad zonder ophouden, niet 24 uur per dag. Hij boog 3 keer per dag zijn knieën. Dat betekent dat het steeds terugkwam. Ik weet niet hoe het is met de regelmaat in het gebedsleven van jou en mij. Sommige mensen bidden 1 keer in de week. En dat denk ik wat jammer, want het is zo nodig om elke dag eerst de tijd te nemen voor gebed. En te zijn in de gemeenschap met God. De eerste woorden ontvangen uit Gods mond door zijn woord. En dan kan je de nieuwe dag in met nieuwe kracht. Dat is de verticale balk. God openbaart zich in zijn woord. En wij mogen ons openbaren aan God in gebed. Maar ja, er is ook nog een horizontale balk. En die horizontale balk spreekt naar de ene kant over gemeenschap. Er zijn 4 aspecten waar je niet buiten kan. En het geweldige is dat God ons aan elkaar heeft gegeven als broeders en zusters, als leden van hetzelfde lichaam. Van welke kerk of kring je ook bent, als het kruis van de Heere Jezus de centrale plaats inneemt in jou en in mijn leven, dan horen we bij elkaar. Dan zijn we één. We zijn het misschien niet eens met elkaar, dat hoeft allemaal niet, maar we zijn één. Eén door het kruis van Christus. Dat is het allermooiste wat ik mag ontdekken in mijn werk wereldwijd. Ik kom in landen waar ik mensen nog nooit heb gezien. En dan ontmoet ik ineens weer honderden broertjes en zusjes van me. Ik heb niet geweten dat ik er zoveel had. Ik heb er zoveel, ik heb ze alleen nog nooit gezien. Maar ineens als je dan gaat spreken over het kruis van de Heer Jezus, dan zeg je, we horen bij elkaar. En dat is de onderlinge gemeenschap. Het is ook zo geweldig als je in al die landen komt, hoe mensen elkaar begroeten. Wat dat betreft zijn we een stelletje stijve mensen in Nederland. Als ik in Chili kom, en ik moest er eerst een beetje aan wennen, daar geven broeders elkaar eerst een hand, dan omhelzen ze elkaar en dan geven ze je weer een hand. Dat doen ze als je komt, dat doen ze als je weggaat. Dat doen ze als je 3 keer per dag komt. Dat doen ze als je 3 keer per dag weggaat. Dan omhels je elkaar 6 keer per dag. Nou, je krijgt nooit geen ruzie. Je krijgt de kans niet eens om ruzie te krijgen. Want je omhelst elkaar bijna de hele dag. En dat is een uiting van broederlijke liefde. Als je in Rusland komt, dan heb je grotere problemen. Want daar kussen de broeders elkaar ook nog op de mond. Als de dominee heeft gepreekt, dus niet overdreven, als de dominee heeft gepreekt, ja, dan doen we in Nederland, er geeft één ouderling, die geeft hem een hand. En die beaamt het. Daar kussen alle ouderlingen de dominee op zijn mond, omdat hij goed heeft gepreekt. Ik ben blij dat ik geen dominee in Rusland ben, moet ik eerlijk zeggen. Maar weet je, die warmte, die gemeenschap, dat is in de ene cultuur zus en de andere cultuur is het weer anders. Alleen in Nederland, dan denk ik, wat hebben we voor cultuur? Soms zeggen we hoi, nou dat is alles. We hebben elkaar in jaren niet gezien. Gemeenschap, we verstaan nauwelijks nog wat het betekent. En God heeft ons aan elkaar gegeven. Maar die gemeenschap die moet je wel zoeken. Daar moet je bewust aan werken. Ik vind het zo'n zegen ook weer hier in de conferentie. Dat we zoveel mensen ontmoeten die we nooit eerder ontmoet hebben. En je gaat met elkaar praten en je gaat met elkaar bidden. En ineens zeg je, we horen bij elkaar. En je moet die gemeenschap zoeken. Wat een zegen als je een plaatselijke gemeente hebt waar je elke keer naartoe kan gaan. En dat je daar de gemeenschap kunt beoefenen met andere gelovigen. Dat is ook een pijl die wijst nog naar die kant. En dat is dat we niet alleen maar, zoals het in sommige kerken heet, niet alleen maar samen op weg moeten zijn, maar dat we ook samen de weg op moeten. Met andere woorden, dat we niet alleen maar mensen ontvangen binnen onze eigen kerk en mensen naar ons toe trekken, maar dat we ook als kerk een functie hebben naar buiten uit in de wereld waar God ons heeft geplaatst. En gij zult mijn getuige zijn. Dat is geen gebod, dat is geen wet, maar gij zult mijn getuige zijn als een logisch gevolg wanneer de kracht van de Heilige Geest over je komt. Sommige mensen die breken het zweet uit als je zou vragen van, joh, zou jij een getuigenis willen geven? Morgenavond geloof ik, hè? Ja, morgenavond. Kan je er vast op voorbereiden, dan weet je dat het komt. Morgenavond een getuigenisdienst. En sommige mensen vinden het zo moeilijk. En toch wil God nu juist ons getuigenis gebruiken tot een zegen voor anderen. Ik heb zoveel mensen gehoord die tot het geloof zijn gekomen door het getuigenis gewoon maar van iemand. Een getuigenis wil eigenlijk zeggen niet wat je zegt, maar wie je bent en wat je uitstraalt, wat je in je leven meedraagt. Ik heb eens een schitterend verhaal gehoord van een jongen in België. Die zat in de kerk en de dominee die zei ineens, wil jij die daar achteraan zit naar voren komen om een getuigenis te geven? En die jongen die schrok zo vreselijk, dat hij vuurrood werd. Ja, zei die dominee, ik bedoel jou, kom je even naar voren om je getuigenis te geven. En heeft er geloof ik 10 minuten over gedaan voordat hij eindelijk naar voren was. Zo was hij geschrokken. En toen ging hij achter de microfoon staan en heeft er 5 minuten gestaan met zo'n rood hoofd zonder iets te zeggen. En toen ging hij weer zitten. En de dienst was afgelopen en er kwam een ongelovige jongen naar hem toe en hij zei, ik wil geloven in jouw God. Want als jij de moed hebt om 5 minuten met zo'n hoofd op het podium te staan en je hebt dat over voor jouw God, in zo'n God wil ik geloven. Dat is echt gebeurd. Dan hoef je morgenavond niet allemaal hier te gaan staan met zo'n rood hoofd. Maar weet je, het is zo belangrijk om een getuigenis door te geven. Want dat kan een geweldige zegen zijn voor mensen. Je zegt, joh, heb jij dat ook meegemaakt? Ik ga het nog sterker zeggen. Je kunt soms in je getuigenis iets vertellen waar je het zo moeilijk mee hebt. Maar je hoeft niet alleen maar fijne dingen te vertellen. Maar waar je het zo moeilijk mee hebt en dat iemand anders zegt, wat vind ik het geweldig dat je dat durft te zeggen. Want ik dacht altijd dat ik de enige was. Dat ik altijd alleen maar met dat probleem zat. En dan hoor ik, jij zit er ook mee. Je kunt elkaar op allerlei manieren bemoedigen. Ook door een getuigenis te geven. We gaan even naar de tweede sheet kijken. We hebben het een stukje verlengd. Ik hoop niet dat je het oneerbiedig vindt, maar we willen vertellen wat we ermee bedoelen. Ik geloof met heel mijn hart dat wij, als we discipelen van de Heer Jezus zijn, dat we dan ook allemaal een bediening van God krijgen. Alleen die bediening die is heel verschillend. Gelukkig maar, want anders zouden we allemaal hetzelfde doen. Maar God heeft ons juist als mensen die Christus willen volgen een andere bediening gegeven. En laat ik er een paar noemen. Als je iemand bent die met het woord van God leeft. En dat je net als David zegt, het woord van God, dat betekent eigenlijk alles voor me. Daar leef ik mee, daar wil ik inleven, daar wil ik uitleven, daar wil ik doorleven. En het woord van God, de Bijbel, is voor mij zo ontzettend belangrijk. Dan kan het zijn dat je zo vol van het woord van God wordt, dat je zegt, ik wil dat delen met anderen. En het kan zijn dat je een bediening krijgt van het woord. Dat je zoveel van dat woord van God leert en mag kennen, dat je zegt, ja, ik ben er zo vol van, mijn mond stroomt ervan over, ik moet dat delen met anderen. Je hoeft niet altijd te preken. Je hoeft niet altijd op een podium te staan, maar dat je het gaat delen met andere mensen. Want delen, dat is ook woordverkondiging. En wat is het schitterend als er mensen zijn die echt inzicht hebben in het woord van God, dat ze de gelegenheid krijgen om dat met anderen te mogen delen. Dat is een logisch gevolg. Als je ermee bezig gaat, dan groeit dat uit. Ik heb met zoveel mensen gewerkt, met teamleden die simpelweg begonnen door gewoon voor de microfoon eens een vers voor te lezen van de psalmen, van de gezangen, van liederen. Zomaar een vers, een couplet. Daar begonnen ze mee. Ze hadden geen vrijmoedigheid om iets te zeggen. En dan zei ik, joh, maar je mag er ook wel iets bij zeggen. En soms zeiden ze één zinnetje. En het werden er twee en het werden er drie. En de mensen begonnen te groeien in het woord van God. En steeds meer kwam het verlangen om dat woord van God te delen met anderen. Ik heb mensen werkelijk zien uitgroeien naar een bediening van het predikantschap, waar mensen gelegenheid krijgen om het woord te verkondigen. Terwijl ze vroeger dachten, daar ben ik niet geschikt voor. Maar als je gaat leven in het woord wat God heeft gegeven, dan kan je het niet meer voor je houden. Het is een bekend verhaal in de Bijbel van Jeremia, die op een gegeven moment zegt, Heere God, ik wil niet meer over uw woord spreken. En hij weigert om nog langer over het woord van God te spreken. De profeet Jeremia. En dan staat er in het boek Jeremia, en toen ik dat niet meer wilde, toen werd het woord in mijn hart als een vuur. En het brandde gewoon dwars door me heen. Ik kon er niet meer van zwijgen. Dat is het gevolg van het woord van God. Dat je er zo vol van wordt, dat het gewoon door je leven heen gaat stralen. Nou, we zagen dat mensen die in het woord leven, die krijgen een bediening in het woord. Maar wat een geweldig wonder dat er mensen zijn die een bediening krijgen in het gebed. Als ik naar het buitenland ga om de cursus te geven, dan sturen wij altijd aan 600 mensen een gebedsbrief. En daar staat elke dag wat ik doe, welke les ik doorgeef en in welke tijd. We zetten ook de tijdsverschillen eronder, dat ze weten in welke tijd we de lessen doorgeven. En die 600 mensen, die hebben we gekregen omdat ze zelf hebben gevraagd of ze voor ons mochten gaan bidden. En wij mogen dingen doen in het buitenland waar ik vaak van zeg, dat kan niet. En toch geeft God het. Als ik in Rusland ben, spreek ik ongeveer 7,5 tot 9 uur per dag. Ik zou dat nooit volhouden als ik niet weet dat er zoveel mensen zijn die voor ons bidden. En er zijn mensen die de taak en de bediening hebben gekregen van het gebed. Ik heb gezegd, mijn vrouw die heeft een taak van gebed en ik ervaar dat als zo'n zegen in mijn leven. Je kunt een bediening van gebed hebben. Het heeft mij diep geraakt een paar jaar geleden dat een oude zuster van 85 jaar me aansprak en zei: Aad, ik heb even een vraag. Ik wil weten, waar ben jij verleden week donderdag geweest? 'S avonds. Nou, dan moet ik even mijn agenda kijken, want ik wist het echt niet. En ik open mijn agenda, verleden week donderdag, en ik zeg: och, ik weet het alweer. Ze zeggen: hoezo? Ik zeg: dat was een vreselijke avond. Dat was zo'n strijd zoals ik het nog nooit heb gehad. Ze zegt: vertel eens. Ik zeg: nou, ik moest spreken en ik ging achter de microfoon staan en ik kon geen woord zeggen. Het was alsof mijn lippen aan elkaar plakten en ik niets kon zeggen. Het heeft minutenlang geduurd. En ik probeerde elke keer om iets te gaan zeggen en het lukte niet. Totdat ik er doorheen kwam en toen begon de boodschap van God steeds krachtiger te worden. Aan het eind van de avond begreep ik wat het was. Er zaten twee vrouwen op de laatste rij in de kerk. Dat waren spiritisten, occultisten. En die waren naar de kerk gekomen om mij te beletten om te spreken. En het was ze aardig gelukt. Ze waren gaan komen om te bidden tot Satan dat ik niet zou kunnen spreken. En de zegen was dat toen de boodschap doorkwam, zijn ze beiden tot het geloof in de Heer Jezus gekomen. En zijn alle banden van de duisternis verbroken. En toen zei die oude zuster tegen me: mag ik vertellen hoe laat ze tot geloof kwamen? Ik zeg: hoe kan jij dat nou weten? Ze zegt: was het 9:45? Ik zeg: ja, precies. Maar hoe weet je dat? Ze zei: ik ben 85 jaar. En ze zegt: ik kan niet langer dan 5 minuten bidden op mijn knieën. En ze zei: om 8:00 maakte God me duidelijk: ik wil dat je naar je slaapkamer gaat en gaat bidden voor Aad van der Zanden. En ik wil dat je blijft bidden, net zo lang, totdat ik zeg: het is genoeg. En ze gehoorzaamde en ze boog de knieën. Ze zeggen: ik wist niet wat me overkwam. Ik heb zo moeten strijden in het gebed voor jou de hele avond. Ze zeggen: en wat eigenlijk niet kan gebeurde. Ik stond om 9:45 pas op van mijn knieën. En toen wist ik: de strijd is gestreden. Ze zegt: ik wist niet waarvoor ik bidden moest. Ik moet je eerlijk zeggen, als ik geen mensen had in mijn werk die geen bediening zouden hebben van gebed, ik zou mijn werk niet kunnen doen. Maar omdat we gedragen worden door het gebed en mensen die bediening verstaan, gebeurt er wat. Ik weet van een oude zuster die uit de Rooms-Katholieke kerk kwam en die zo bezorgd was over de prediking in haar kerk. En ze dacht: weet je wat, ik ga op de eerste rij in de kerk zitten en als de pastoor begint te preken, ga ik voor hem bidden. En die pastoor die kwam naar haar toe en die zei: wat ben je toch aan het doen als ik ga spreken? Ze zegt: dan ga ik voor u bidden. En zegt: waarom? Nou, zegt ze, omdat jij het woord brengt, maar je gelooft er zelf niks van. En de man die moest het herkennen. En de week later zat ze weer te bidden. En hij werd zo zenuwachtig dat hij zei: ik wil niet meer dat je bidt. Nou, zegt ze, dat kan je wel zeggen, maar ik blijf bidden. En ze ging een andere zuster vragen. Zei: kan je niet naast me komen zitten? En ze zaten op het laatst met z'n tweeën op de eerste rij. En ze gingen bidden als de man ging preken. En hij werd zo zenuwachtig. Maar het leidde ertoe dat hij tot het geloof in Christus kwam. En die hele kerk veranderde. Gebed is een bediening. Dat is niet alleen maar: Heere, zegen deze spijzen, amen. Nee, dat is worstelen in het gebed. Misschien ken je dat voorbeeld wel uit Exodus 17. Mozes zegt: ik zal mijn handen opheffen tot God, Jozua. En jij moet strijden tegen de Amalekieten. En Jozua ziet die hele handen niet meer. Hij is ver van Mozes af. En op het moment worden die armen zwaar. En die armen die zakken. En Jozua moet zich terugtrekken. De Amalekieten zijn te sterk. En dan komt Heur en Aaron en ze ondersteunen de armen van Mozes. En zolang die armen omhoog gaan, wordt de overwinning behaald. Het is niet overdreven, maar ik kan in elke kerk waar ik spreek merken of er veel gebed is of niet. En als er weinig gebed is, praat je tegen een muur en het lijkt wel of de zegen terugkomt. En als er veel gebed is, merk je dat mensen open zijn voor het woord van God. Wat een zegen als je de bediening van gebed hebt. Dat betekent dat je dan niet het woord hoeft te verkondigen. Dan mag je je bij die bediening houden. Als mensen de gemeenschap zoeken met andere gelovigen. Dat betekent niet alleen maar zondags naar de kerk gaan. En dan weer een paar uur later gewoon weer naar huis gaan. Maar de gemeenschap zoeken. Ik zeg wel eens, als ik in de kerk kom, dan zie ik dat de meeste mensen altijd op hetzelfde plekje zitten. Je kan ze bijna uittekenen. Oh, je herkent het, geloof ik. Ja, dat herkennen we allemaal. We zitten altijd op hetzelfde plekje. Ik moest op een vrouwenochtend spreken en er komen 3 vrouwen binnen. En 2 waren er nog nooit geweest en 1 zegt, ik zit altijd daar. Die dienst wordt 1 keer per jaar gehouden. Ik zit altijd daar. We hebben zo'n vaste plek. Dat je kunt mensen bijna uittekenen. Weet je wat ik vaak zeg? Als je de gemeenschap zoekt, moet je ergens anders gaan zitten. Dan moet je eens voorbidden en zeggen, Heere God, wilt u me vanmorgen naast iemand laten zitten met wie ik misschien gewoon even een gesprek mag hebben? Misschien iemand van je eigen leeftijd, dat is altijd makkelijker. Dan heb je een beetje dezelfde ideeën, dezelfde leeftijd, sluit ook wat makkelijker aan. Het is zo goed om gemeenschap te zoeken. Ik kom in zoveel kerken, dan zie ik als de kerk uitgaat, is ineens iedereen verdwenen. Dan denk ik waar die mensen allemaal gebleven zijn, ik weet het niet. Gelukkig in de kerk waar ik voorganger was in Hilversum en ik woonde in de pastorie, daar hadden de mensen altijd de gewoonte om allemaal buiten te blijven staan voor de kerk. En 3 kwartier later stonden ze er soms nog. Dan denk ik, wat een zegen dat je de gemeenschap zoekt. Dus we er zo'n behoefte aan hebben, aan mensen die de gemeenschap zoeken. Heeft Paulus het niet geschreven aan Timotheus? Wees een voorbeeld voor de gelovigen. In wandel, in geloof, in liefde. En al die aspecten worden genoemd. Wees een voorbeeld voor de gelovigen. Dat betekent dat je een bediening kunt hebben in je eigen kerk. Ah, het is heerlijk als je zo'n weekend bij elkaar bent en je bent samen met het woord van God bezig. Maar wat een zegen dat je teruggaat naar je kerk en je weet, daar heb ik een bediening. Daar heb ik een plek waar God me heeft gesteld. Misschien wel om te gaan delen wat je dit weekend hebt gehoord. Een bediening onder de gelovigen. Weet je waar de gemeente van Christus de meeste behoefte aan heeft? Dat is aan vaders en moeders in het geloof. Niet alleen vader en moeder, nee, dat is een vader en moeder in geloof. Dat is iemand die warmte kan uitstralen naar anderen. En die anderen ook dingen kan vermanen en terechtwijzen, dat is ook nodig. Maar dat je heel bewust de gemeenschap zoekt. Je krijgt dan bijna altijd een pastorale bediening. Daar trainen we mensen ook voor, in de pastorale cursus. Dat ze leren om in die gemeenschap wat te betekenen voor de ander. Ik ontdekte eens in mijn kerk in Hilversum, dat daar elke zondag ook een paar mensen waren die door niemand werden aangesproken. Stonden daar een beetje zielig alleen. Ze werden door niemand erbij betrokken. Dat is ook zo'n probleem, dat we altijd met dezelfde mensen praten. En nooit oog hebben voor de ander. En dat heb ik eens een keer een hele preek gehouden over dat ene woord in de Bijbel. Elkander. Dat heb ik gezegd, weet u hoe u het woord elkander aan het eind van de zin afkort? Niet elkander, maar elk ander. En we moeten niet alleen oog hebben voor de mensen die we elke week zien, maar oog hebben voor mensen waarvan je zegt, die zit alleen. Kan in dit weekend ook gebeuren, dat iemand ineens steeds alleen zit. Nou, ga er eens naartoe. Vaak trekken we alleen maar op met mensen die we goed kennen. En het is zo kostbaar om mensen te leren kennen die je niet kent. Gemeenschap zoeken. En het laatste, dat zegt een bediening hebben van evangelisatie. Een getuige zijn. Ik heb een vriend die is zo vol van de Heer Jezus, dat hij er niet van kan zwijgen. Een man praat de hele dag met iedereen. Hij heeft ook een vrijmoedigheid die zo groot is, als je hem de straat opstuurt, ben je hem voorlopig kwijt. Hij heeft een paar maanden bij mij in huis gewoond en elke keer zei ik tegen hem, joh, we eten vanmiddag om 1:00. Nou, hij was er nooit. Dan kwam hij om 3:00 en dan zei hij, joh, sorry, maar er wonen hier ook allemaal zulke vriendelijke mensen. Dan dacht ik, er wonen hier helemaal geen vriendelijke mensen, maar jij spreekt iedereen aan. Hij kon ook niet zwijgen over de Heer Jezus. Er zijn ook zoveel mensen tot het geloof gekomen door zijn getuigenis. Maar weet je wat het probleem was? Honderden mensen kregen de zenuwen van hem. En weet je wat voor mensen dat waren? Dat waren christenen, die kregen de zenuwen van hem. Weet je waarom? Omdat ze dachten dat zij dat ook moesten doen. Ze zeiden, ja maar ik ben toch ook een christen, hij ook. En hij praat zomaar met iedereen en ik durf het niet. Ik schaam me dood en ik word beschaamd als ik hem zie. En ze kregen de zenuwen van hem. Want ze voelden zich aangeklaagd. Is dat nodig? Wel nee. Ik geloof er niet in dat de hele gemeente van Christus een bediening heeft voor evangelisatie. Daar geloof ik niet in. Ik geloof dat de hele gemeente een bediening heeft in het woord, in het gebed, in de onderlinge gemeenschap en ook in het evangelisatiewerk. Niet iedereen heeft daar de gave voor gekregen om te evangeliseren. Er staat wel in de Bijbel, gij zult mij getuigen zijn. Ja, maar dat wil niet zeggen dat dat buiten de kerk hoeft. Dat kan ook binnen de kerk. Hoeft niet buiten je gezin, kan ook binnen je gezin. Maar evangelisatie is een bediening van mensen. En er zijn mensen dat je zegt, dat zijn geboren evangelisten. Dat zijn mensen die zo spontaan hun getuigenis kunnen geven. Geweldig. Maar dat geldt niet voor iedereen. Veronderstel dat we allemaal zouden evangeliseren en we hadden geen mensen die de bediening van gebed hadden. Je moet er niet aan denken. Je hebt mensen nodig als je gaat evangeliseren die zeggen en wij gaan op onze knieën en we bidden tot God. Gebed is de machinekamer van evangelisatiewerk. En je hebt elkaar zo van harte nodig. Er is nog één ding. Onze centrale tekst luidt vanavond. Dat wie achter mij wil komen, zegt Jezus, moet zichzelf verloochenen. Moet dagelijks zijn kruis opnemen. En mij volgen. Mij volgen. Dat betekent dat je achter de Heer Jezus moet aangaan. Dat is de makkelijkste plaats. Dat is ook de veiligste plaats. Dat is ook de beste plaats. Je krijgt onmiddellijk problemen als je voor de Heer Jezus uit gaat wandelen. Of dat je naast hem gaat lopen. Om te kijken, hij doet het zo, dan moet ik het ook zo doen. De Heer Jezus zegt, wie een discipel wil zijn, moet achter mij komen. Ik weet nog wel dat we vroeger, Jan die was er ook vaak bij, dat we wandelingen maakten door het bos bij Rederoord, waar we een conferentieoord hadden. En daar had je schitterende bossen. Alleen het probleem was, je had hele smalle paadjes. Je kon daar niet met z'n allen naast elkaar lopen. En mijn eerste vrouw en ik liepen dan altijd vooraan. Het was goed dat ik bij haar liep, want ik heb absoluut geen richtingsgevoel. Maar zij zei, we gaan linksaf. Dan dacht ik, we moeten rechtsaf. En ik dacht op het laatst, nou ik loop maar met haar mee, want dan kom ik altijd thuis. En ze had altijd de leiding van de wandelingen. En ze liep altijd vooraf. Dan had je een paar van die grote kerels, net als Jaak, van die hele grote kerels. En die namen hele grote stappen. En die vonden dat mijn vrouw natuurlijk veel te langzaam liep. En die gingen voor ons uitlopen. En bij elk zijpaadje zeiden ze, gaan we hier rechtsaf? Nee, we gaan rechtdoor. Het volgende paadje, gaan we hier linksaf? Nee, we gaan hier rechtsaf. En bij elk paadje moesten ze vragen, gaan we rechtsaf, gaan we linksaf, gaan we rechtdoor? Die andere 76 vroegen niks. Die vroegen helemaal niks. Die liepen gewoon achter ons aan. Herken je dat bij jezelf? Heer Jezus, moet ik die kant uit? Heer Jezus, moet ik die kant uit? Heren, wat moet ik doen? En Jezus zegt, als je nou gewoon achter me komt en je volgt mij, Dan hoef je niet zo vaak te vragen welke weg je moet gaan. Maar dan zie je vanzelf de weg. Soms gaat je ineens ga je linksaf. Soms ga je ineens rechtdoor. En het volgen zonder vragen, zegt een lied, is eigenlijk zo'n zegen. Kom achter mij. Dan ga je leren om ook niet te haasten, om geen grote stappen te nemen in het geloof. Maar dan volg je de Heer Jezus Christus. Een discipel van Jezus. Zie iemand die zichzelf verloochent. Zie iemand die zijn kruis opneemt. En die zegt, Heere, ik wil achter u aan. Ben je een discipel van de Heer Jezus? Of zeg je, nou, ik heb nog heel wat te leren. Ik denk dat we nooit uitgeleerd raken. Maar dat we de praktische punten van vanavond gewoon voor onszelf mogen meenemen. En zeggen, Heere, help mij om een discipel van u te worden. Om bereid te zijn achter u aan te gaan. En God gaat het zegenen.